Goedemorgen, broeders, zusters, lieve vrienden. Laten we beginnen met een persoonlijk stilgebed en alles wat er in ons hart leeft, wat er in ons verstand aanwezig is, echt voor de Heer neerleggen om stil te worden voor Hem en om ook echt ons hart te openen om zijn woorden tot ons te nemen. Laten we beginnen met een persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We gaan de Heere God bidden en danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo intens dankbaar voor wie u bent. Een God van trouw, u bent waar. U bent heilig, u bent rechtvaardig, u bent goed. En Heer, als we dat zo noemen, dan zouden we kunnen zeggen dat is uw karakter. Maar Heer, als ik dat zo overdenk, al biddend overdenk, dan is dat uw wezen. Dat is hoe u bent, wie u bent. Dat zegt eens over uw identiteit. En dat is zo groot. En we zijn u zo intens dankbaar dat u, die grote God, naar ons hebt omgezien. In Christus Jezus naar ons is toegekomen. En dat wij in de Heere Jezus voor altijd een vrije toegang tot u hebben. Heere Jezus, we zijn u zo intens dankbaar voor wie u bent en voor wat u gedaan hebt, voor de woorden die u gesproken hebt hier op de aarde, voor de daden die u heeft laten zien. Ze spreken van uw Vader. Ze spreken van onze Vader. En we zijn u zo dankbaar dat we door het geloof tot dat gezin mogen behoren, tot het gezin van u, tot het huisgezin van God. Onwaarschijnlijk zo groot. Het is toch waar. En als we vanmorgen nadenken, Heer, over het thema leven als familie, dan bidden we u dat u ons open hart geeft. Dat u ons verstand verlicht, helder maakt. Dat wij de woorden kunnen begrijpen. En dat u door uw Heilige Geest, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, uw woorden diep in ons hart laat landen. Als we een paar principes eruit halen hoe wij binnen dat huisgezin van u met elkaar mogen leven. Want alleen dat al, het leven in uw huisgezin, is enkel genade. En als we uw woord openen, Heer, wilt u mijn lippen aanraken. Behoed de deuren van mijn mond. Mijn verlangen is, Heer, dat mocht ik ook vanmorgen met u delen. Mijn verlangen is dat u mij gebruikt om uw lof te verkondigen. Om de Heere Jezus te verhogen. Doe het. Maak uw belofte waar. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen twee stukjes uit de evangelie van Matteüs en Lucas. Matteüs hoofdstuk 12 vanaf vers 46. Matteüs hoofdstuk 12 vanaf vers 46. Dat is het eerste stukje. Matteüs 12 vanaf vers 46. En daar staat: en terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem: zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen hem zei: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei: zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster en moeder. En dan gaan we door naar Lucas 8. Lucas 8, dat handelt over hetzelfde stukje. Iets andere woorden. Lucas 8, vanaf vers 19 tot en met 21, Lucas 8, vers 19 tot en met 21. Ik had doorgegeven tot en met 20, maar het is tot en met vers 21. Daar staat in vers 19: zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar zij konden niet bij hem komen vanwege de menigte. En sommigen berichten hem: uw moeder en uw broers staan buiten en willen u zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen en dat ook doen. Die het woord van God horen en dat ook doen. Voordat we hierover na gaan denken, willen we nog samen zingen. Opwekking 770. Opwekking 770. Ik zal er zijn.
Is uw eeuwige naam verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Ik ben die ik ben, is u. ik zal er zijn. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn.
Mijn broertje, mijn jongste broertje, die is getrouwd met een Ethiopische vrouw. En die is getrouwd in Nigeria. En daar ben ik samen met mijn moeder heen gegaan toen zij gingen trouwen. In het jaar 2005 of 2006 was dat volgens mij. Maar we waren daar en we hadden daar een dienst. En heel veel van mijn Afrikaanse broeders en zusters waren daar aanwezig. En een enkele westeling konden we daar zien. En toen kwam er op een gegeven moment een zanggroep binnen. En die zanggroep, dat was ook een voorganger bij. Die had een beetje de leiding over die zanggroep. Nou is dat geen open sollicitatie van mijn kant. Maar die waren daar zo bezig. En op een gegeven moment kwam die voorganger, die zanggroep leidde, kwam naar mijn moeder toe met een grote schaal. En mijn moeder die zei, nee, het is goed, maar die pak ik niet. En mijn moeder zat naast mij. En aan de andere kant zat een zendeling, een westeling ook. En die man die kwam voor mij staan en die zei van pak hem maar. En mijn moeder, maar dat hoorde ik niet, die scheen gezegd te hebben van, Gijsbert, niet pakken hoor, je weet nooit. Maar dat had ik niet gehoord. En die zendeling naast mij, die zei, die moet je gewoon pakken. Dat is echt goed als je die zou pakken. Dus mijn handen gingen naar die schaal toe om hem te pakken. En in één keer achter mij, al mijn Afrikaanse zusters, oeloeloeloeloeloeloelo. Wat moest ik gaan doen? Ik moest dansen. Ik moest meedansen. Er is een video van, maar die ligt aan het Ruwenbosch 83 onder embargo. Die heeft voor de rest niemand meer gezien. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik me zo verbonden voelde met mijn Afrikaanse broeders en zusters, omdat wij gezamenlijk dezelfde Heer Jezus hebben. En natuurlijk is het een beetje anders. Hun heupbewegingen zijn wat anders dan die van mij. Maar het is zo geweldig mooi om, als we dan hebben over leven als familie, om daarin totaal geen onderscheid te hebben van kleur, van ras, of van wat dan ook, maar dat we samen één zijn in de Heer Jezus Christus. En dat we samen mogen belijden, en ieder op zijn of haar manier, dat we samen de Heer Jezus Christus mogen verheerlijken, dat we hem lief hebben. En die reis heeft mij heel goed gedaan. Onder andere die reizen om ook dat beeld wat ik had van alles moet zoals het moet, bij ons in de gemeente. Nee, dat is niet waar. Want er zijn zoveel broeders en zusters die hun geloof, hun relatie met de Heer Jezus Christus op een heel andere manier beleven. En het heeft mij heel veel ruimte gegeven ook om hen die het offer van de Heer Jezus, want dat is natuurlijk wel een heel groot punt, die het offer van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard en die vanuit dat offer, vanuit die nieuwe positie die ze hebben in de Heer Jezus Christus willen leven, om die ook echt gewoon te zien en te mogen zien als mijn broeders en zusters. Nou, ik denk dat een hele belangrijke les is ook voor ons vanmorgen. Als we met elkaar na gaan denken over de woorden die de Heer Jezus gezegd heeft, we hebben het gelezen uit het Matthäus-evangelie en het Lucas-evangelie, over dat de Heer Jezus zegt van wie zijn mijn broers en wie is mijn moeder? En dat zijn nogal woorden. En wat eraan vooraf gaat in het Matthäus-evangelie, zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus echt telkens weer een confrontatie heeft met de fariseeën. Met degene die die vonden dat je God moest vereren binnen een bepaald patroon, binnen bepaalde wetmatigheden. En voldeed je aan die wetmatigheden, dan kon je tot God naderen. En anders, ja, viel je in het oordeel. Maar als u die hoofdstuk 12 van het Matthäus-evangelie, maar ook Lucas 8 zal gaan lezen, dan ziet u ook hele mooie dingen van de heiland. Zie je zijn woorden, zijn daden die hij gedaan heeft. En hoe de Heere Jezus Christus mensen heeft bevrijd van ziekte, maar ook van onreine geesten. En dan op een gegeven moment, als de Heere Jezus onderwijs heeft gegeven, zijn daden heeft laten zien, dan komt hij bij dat stukje wat wij nou vanmorgen met elkaar hebben gelezen. En over de familie van de Heere Jezus, als we iets verder bladeren in het Matthäus-evangelie, Matthäus 13, vers 55, als de Heere Jezus in Nazareth verworpen wordt, dan staat er in het vers 55, is dit niet de zoon van de timmerman, en heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas, en zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? Dus de Heere Jezus heeft halfbroers, halfzussen, heeft een moeder en Jozef als zijn, mag ik het zo zeggen, als zijn pleegvader. Omdat Maria ontvangen is door de Heilige Geest. En in dit stukje, wat wij gelezen hebben in Matthäus 12 en in Lucas 8, dan hebben wij een uitspraak van de Heer Jezus over zijn familie. En over wie de Heer Jezus bestempelt als zijn familie. En we willen met elkaar stilstaan bij twee punten. Het eerste is het ontstaan van de familie. En de tweede is de zichtbaarheid van de familie. En dan nog een slotopmerking daarna. Maar in eerste instantie het ontstaan van de familie. Het ontstaan van de familie. Het is niet zo dat het ontstaan van de familie bepaald wordt door de afkomst van iemand. Door de familiebanden van iemand. Als je gaat hebben over de familie van God, over het huisgezin van God, over broers en zussen van de Heere Jezus Christus, dan wordt dat dus niet bepaald door jouw afkomst, door uw afkomst. En of je dan in die afkomst een goede opvoeding hebt gehad. Of je dan een goede geloofsopvoeding hebt gehad. En het is ook niet bepalend bij welke gemeente je hoort. Baptistengemeente, of een hervormde gemeente, of een pinkstergemeente, of wat voor gemeente dan ook. Dat zijn allemaal niet bepalende criteria. Of de gemeente bijbelgetrouw is. Hanteren ze wel de goede principes zoals wij vinden dat ze gehanteerd moeten worden? Oh, zeker. Kijk, die punten die we nu net even genoemd hebben over een huisgezin waar je uitkomt, over een gemeente waar je naartoe gaat of waar je toe behoort, natuurlijk zijn het wel belangrijke punten. En natuurlijk moeten we daar wel heel serieus mee omgaan. Ook in de opvoeding van onze kinderen en hoe wij ook als gemeente met elkaar omgaan. Maar in eerste instantie gaat dit gedeelte daar niet over. Er is uit dit gedeelte een heel belangrijk ander punt te leren. Als we het hebben over het ontstaan van de familie van Jezus. Ontstaan van het huisgezin van God. We hebben het met elkaar gelezen. De Heer Jezus krijgt de vraag van, uw moeder en uw broers staan buiten. Ze kunnen niet naar binnen vanwege de menigte. Ze kunnen niet naar u toe vanwege de menigte. Maar ze willen u spreken. En dan wordt het antwoord gegeven aan de boodschapper door de Heer Jezus met een vraag. U kunt het lezen in Matthäus 12, vers 48. Wie is mijn broer, moeder en wie zijn mijn broers? Is het zo dat de Heer Jezus hier grof is? Of zijn familie verwaarloosd? Laat daarop het antwoord duidelijk zijn. Nee, dat is hij niet. Op het moment dat de Heer Jezus dat zou doen, dan zou hij een zonde hebben en de Heer Jezus Christus is zonder zonde. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft voor ons alle zonden gedragen. Maar waarom geeft de Heer Jezus nou een antwoord wat lijkt alsof hij op een hele neerbuigende manier met zijn moeder en met zijn broers omgaat? Nou, ik geloof dat het voornamelijk gaat dat wat Jezus hier duidelijk wil maken, is wat zijn bediening is. Waarom hij hier naar deze aarde is gekomen. Want in deze tijd waarin dit zich afspeelt, is de Heer Jezus Christus volop bezig in zijn bediening. En in zijn bediening is het zo dat niet de gezinsleden van het gezin waartoe Jezus behoorde, dat niet zij op de eerste plaats staan. Maar de bediening die de Heere God hem had gegeven, de wil van de Heere God, dat is zijn leven. En dat is ook de boodschap die hij uitzendt met die vraag: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En dan strekt hij zijn hand uit over zijn discipelen en zei: zie mijn moeder en mijn broeders. En dat is een heel belangrijk principe, ook wel voor ons vandaag de dag. Wie staat er bij ons op de eerste plaats? Is dat hetgene wat God in ons leven wil bereiken? Is zijn plan, zijn doel, zijn weg bepalend voor ons leven? Of wordt ons leven beïnvloed door onze familie? En belemmert, en dat kan zeker gebeuren, belemmert onze familie om datgene wat God van ons vraagt te doen? En als ik naar mezelf kijk, dan heb ik dat zeker in mijn eigen leven ook ervaren. Niet zozeer dat het de schuld was van mijn familie, maar dat was een bepaald denkpatroon wat ik in mijn leven had. Bijvoorbeeld toen ik mij liet dopen. Ik wist dat de Heere God het van mij vroeg. En ik wist wat voor weg hij wilde dat ik zou gaan. Maar het denken van, oh, wat zal mijn familie ervan vinden? Oh, wat zullen die ervan vinden? Wat zal zus ervan vinden? Wat zal mijn broer ervan vinden? Noem maar op. Dat belemmerde mij om datgene te doen wat de Heer van mij vroeg. En dat is het principe wat de Heer Jezus ons hier heel duidelijk laat zien. De Heer Jezus Christus stelt niet zijn familie op de eerste plaats, maar God. Datgene wat hij wilde in het leven van de Zoon. Wat de Vader wilde in het leven van de Zoon. En hoe is dat bij ons? Dat is al gelijk een eerste vraag die vanmorgen naar ons toekomt. Een ander punt wat de Heer Jezus heel duidelijk laat zien, en dat kunnen we ook lezen die vraag die hij die boodschappen meegeeft, dan zegt hij namelijk: wie is mijn broeder, moeder en wie zijn mijn broers? De Heer Jezus die zet ook zichzelf volledig in het middelpunt. Het gaat om zijn moeder, om zijn broers. En wie zijn dat nou in de bediening die God hem heeft gegeven? En dat vind ik zo mooi. En dat kwam in de voorbereiding ook zo tot mij, dat de Heer Jezus Christus in het middelpunt staat. En als we het hebben over het ontstaan van de familie, dan gaat het er dus om dat de familie ontstaat in Christus. Hij is het begin van het huisgezin van God. Datgene wat hij heeft gedaan is cruciaal voor het ontstaan van een familie. Buiten hem is er geen familie van God. Is er geen gezin van God. Het is alleen maar in hem. En dat is al gelijk een tweede vraag die naar ons toekomt. Ook vanmorgen staat hij bij ons ook in het middelpunt. Want als we het hebben over het feit dat niet onze familie, ons gezin op de eerste plaats staat, niet onze vrouw, niet onze man, niet onze kinderen op de eerste plaats staat, maar God op de eerste plaats staat, datgene wat de Vader uit wil werken door de Geest, door zijn woord, gericht op de Heer Jezus in onze levens, dan is het ook de vraag of de Heer Jezus Christus in ons leven in het middelpunt staat. Is hij de as waarom ons hele leven draait? Het ontstaan van de familie is onderworpen aan de wil van God en heeft Christus in het middel punt staan. Hij, Jezus, is het begin. Maar als we het dan hebben over de zichtbaarheid van de familie, dan worden er ook wel bepaalde dingen over gezegd. In het Matthäus-evangelie hebben we gelezen dat de Heer Jezus zegt in vers 50, want wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is. Dat is dus een kenmerk, een zichtbaar kenmerk van de familie van God, van de familie van de Heer Jezus. Die familie van de Heer Jezus is gericht op de wil van God die in de hemelen is. Dat is een zichtbaar kenmerk. Dat wordt zichtbaar hier op de aarde. En ik geloof ook dat apostel Paulus daarom zegt van dat wij moeten bedenken datgene wat in de hemel is en niet datgene wat op de aarde is. Niet datgene wat vergankelijk is, moeten we bedenken, wat een keer vergaat, wat verdwijnt, maar we moeten bedenken datgene wat onvergankelijk is, wat nooit meer verdwijnt. En dat is datgene wat in de hemel is. Dat is Christus, dat is God, die van eeuwigheid zijn en tot een eeuwigheid blijven. En waar wij toe behoren. Omdat wij zijn ingevoegd in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Wij zijn een deel van dat huisgezin van God. Wij behoren tot dat huisgezin. En daarom is het goed om onze gerichtheid te hebben op de wil van de Vader die in de hemel is. Op de wil van God in de hemel. En het Lucas-evangelie, daarom heb ik Lucas er ook bij gelezen. Het Lucas-evangelie doet dat iets anders, beschrijft dat iets anders. En daar staat in Lucas 8, vers 21. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze, die het woord van God horen en dat doen. Dus ook gericht op God, de schepper van hemel en aarde, op de drie enige God, op de Vader die in de hemel is, en niet alleen zoeken naar zijn wil, maar gericht zijn op het woord wat hij heeft gegeven. En mag ik het gewoon heel eenvoudig zeggen, dit is het woord. Van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21. Dat is het woord van God, dat is het geïnspireerde woord van God. En dat woord, de Heer Jezus zegt, een zichtbaar feit van mijn familie, een zichtbaar kenmerk van mijn familie, zijn degenen die dat woord van God horen en dat ook doen. En dat ook doen. Dus het gaat over het hele woord van de Heere God. En dat gaat dus alleen maar om het woord van de Heere God. Het gaat dus niet om het woord van een bepaald gezin. Het gaat dus niet om het woord van een bepaalde gemeente. Het gaat dus niet om het woord van een bepaalde voorganger. Of van wie dan ook. Het gaat om het woord van de Heere God. En een gemeente die daar heel goed in waren, die ook echt, Paulus zegt, het nobeler in waren, die daar beter in waren, is de gemeente in Berea. U kunt het lezen in Handelingen 17 vers 11, waarin staat dat de gemeente in Berea echt ermee bezig waren om dat woord van de Heere God, wat gesproken werd, wat uitgesproken werd, om dat te toetsen. Of dat woord wat uitgesproken werd ook werkelijk stond in het woord van God. Of dat werkelijk ook zo geschreven staat. En dat is wel een vraag voor ons, voor mij. Want u hoort mij nu, maar u moet mij niet geloven. U moet mij daarin niet vertrouwen. Het eerst gaat erom dat u het toetst aan het woord. Want een kenmerk, een zichtbaar kenmerk van de familie van de Heer Jezus, als we het hebben over leven als familie, is dat u mijn woorden die ik spreek toets aan het gezaghebbende woord van de Heere God. Ik ben maar een mens van zonde, van tekortkomingen, van fouten. Ik mag leven elke dag weer van de genade die mij bewezen wordt in de Heer Jezus. En datgene wat ik spreek of wat anderen spreken moet getoetst worden aan dat woord van de Heere God. Want de Heere Jezus zegt, dat is een zichtbaar kenmerk. En dan niet alleen het horen, Maar, en dat vind ik zo mooi, wat het in Lucas, de Heer Jezus zegt in Lucas, niet alleen het woord van God horen, maar dat ook doen. En dat horen kan nog heel onzichtbaar zijn, maar het doen, ja dat niet. Het doen, het uitleven, het beleven van het woord van de Heere God, dat is niet onzichtbaar. Dat is gewoon zichtbaar. Dat wordt zichtbaar. Want in vers 50 van Matthäus 12 staat het ook, want wie de wil van mijn vader doet, niet alleen heeft onderzocht en in zijn hart heeft opgeslagen, nee, maar doet. Het is dus echt, dat leven als familie van de Heere Jezus is echt een doen. Dan ben je lekker bezig. Dan zegt Paulus ook in de Colossensebrief dat je wandelt met de Heer Jezus. Je staat niet stil, je rent niet eind vooruit. Nee, je wandelt met hem. Het is een bezigheid. Het is een dagelijkse bezigheid. Het is een dagelijkse omgang met de Heer Jezus. Het is een dagelijks huishouden, zou je kunnen zeggen. Het is zichtbaar. En op het moment dat wij die Bijbelse principes, dat woord van God en de wil van God gaan uitleven als familie, ja, dan wordt het zichtbaar. Voor de mensen om ons heen die niet geloven, die de Heere Jezus niet kennen. Want ze gaan zien hoe wij met elkaar omgaan, hoe ons leven invulling krijgt. Maar let op, zowel de wil van God als het woord van God, de woorden van God, of het woord van God, de Bijbel, zoals die tot ons komt in die 66 boeken, daarin hebben we weer één kenmerk. Jezus Christus is het middelpunt. Het gaat om hem. En als hij eruit wordt gehaald, moeten we vragen of het de wil van God is of het de woorden van God zijn. Het gaat om hem, Jezus, de Christus. Nogmaals, we hebben het vaker tegen elkaar gezegd, er wordt vandaag de dag zoveel gesproken over God dit en God zus en God zo. Maar het gaat om de Heer Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. In uw persoonlijk leven, in jouw persoonlijk leven gaat het erom dat je Jezus leeft. Jezus beleeft. Door de krachtige werking van het woord en van de Heilige Geest. Nou, als we het nou praktisch maken, die zichtbaarheid van de familie, dan is dat, en ik pak er maar gewoon twee punten uit, maar dat kun je eindeloos aanvullen. Maar bijvoorbeeld twee punten uit Gelaten 5 vers 22, daar gaat het over de vrucht van de Heilige Geest. En twee van die kenmerken zijn zelfbeheersing en vriendelijkheid. Nou, hoe wordt dat leven als familie nou zichtbaar? Als je denkt bijvoorbeeld aan de zelfbeheersing. Nou, voor je persoonlijk leven is het zo, en dan kan het zo gelden, dat je, ik noem het maar gewoon zo, je nuttigt alcohol. Maar alcohol gebruikt jou niet. Hoort u het? Je nuttigt alcohol, je geniet ervan. Maar alcohol gebruikt jou niet. Als zijnde haar prooi. Dat je vernietigd wordt door de alcohol. Dat je relaties kapot gemaakt worden door de alcohol. Dat is een kenmerk van de vrucht van de Heilige Geest. Hoef je niet zelf voor te vechten, maar mag je je overgeven aan de zelfbeheersing die God door de Heilige Geest, door de vrucht van de Heilige Geest in jouw leven heeft neergelegd. Of bijvoorbeeld het principe over seksualiteit. Dat je Gods principe hanteert, Gods wil daarin doet, Gods woord daarin gehoorzaamt. En dat je dus zegt van nee, de seksualiteit, ik heb het ontdekt, ik heb de wil van God daarin gezien. Ik heb het woord van God daarin onderzocht. En de seksualiteit hoort binnen het huwelijk. En binnen dat kader wat God gegeven heeft, wil ik ook als leven binnen de familie, binnen het huisgezin van God. En weet u wat ik wil vertellen? Dat er echt jongeren zijn, ook in onze gemeente, die daarin heel bewust op seksualiteit, maar ook op alcohol, gewoon heel bewust keuzes maken. Vind ik mooi. Dat bemoedigt mij. Want dan zie ik dat God leeft, dat God aan de gang is. En dan kunnen we wel zeggen van ja, maar dit en mijn zus en mijn zo. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat God aan de gang is. En als we altijd maar kijken naar de fouten van een ander, als we altijd maar kijken naar de tekortkomingen van de ander, zien wij de grootheid van God niet. Maar juist daarin mogen we elkaar als familie ondersteunen. Juist daarin mogen we elkaar als familie bemoedigen. Dat we zeggen, ja joh, je bent even gevallen, maar kom op, we gaan weer naar de Heer Jezus. We beheersen onszelf. Niet om allerlei oordelen uit te spreken, maar om elkaar te bemoedigen, om elkaar nog dichter bij dat middelpunt te krijgen van ons bestaan, van onze gemeente, Jezus Christus. En daarin beheersen we onszelf. Of het nou de alcohol is, of de seksualiteit, of het roddelen, of wat het ook. We beheersen onszelf omdat we Jezus willen verhogen, die de Christus is. Zelfbeheersing kan ook zijn dat je jezelf toetst wanneer je kritiek hebt op de gemeente of alles wat er binnen de gemeente speelt en gebeurt. Dat je beseft dat de toetssteen van zelfbeheersing is, staat Christus in het middelpunt. Verheerlijk ik hem daarmee, met datgene wat ik wil gaan zeggen. Tegen wie dan ook. Of probeer ik mijn eigen gelijk te halen. Of probeer ik mijn eigen zin door te drijven. Of verheerlijk ik Christus en wil ik helpen om zijn gemeente te bouwen. En mag ik leven vanuit de zelfbeheersing, vanuit de vrucht van de Heilige Geest. En die mij altijd maar richt, niet op mezelf, maar op hem die mij zo lief en zo dierbaar is geworden. Dat zijn nog zomaar wat praktische dingen over zelfbeheersing. Maar dan kun je het ook hebben over vriendelijkheid. Je denkt niet zo van, heb je hem weer? Heb je haar weer? Nou, dat zal weer een uur van mijn tijd kosten. Nee, je vriendelijkheid is bekend aan alle mensen. En juist ook aan degenen die horen bij het huisgezin van God. Betekent dat dat je over je heen moet laten lopen? Nee, dat zeg ik toch niet? En dat zegt u, dat leest we nergens lezen dat in het woord van de Heere God. We moeten waarachtig zijn, waar zijn. Maar wel vriendelijk. We mogen de ander vermanen. We mogen de ander terecht brengen. In de vriendelijkheid, in de rust van de Heer Jezus. Je benadert de ander zonder je oma. Je benadert de ander zonder je oma. Zonder oordelen, zonder meningen en zonder aannames. Zonder oordelen, zonder meningen, zonder aannames. Omdat je de vriendelijkheid van de Heer Jezus Christus, die door de Heilige Geest, die door God, op grond van de vrucht van de Heilige Geest in jou is komen wonen, in u is komen wonen. Omdat die vriendelijkheid zichtbaar wordt, omdat je daarmee de Heer Jezus verhoogt. En je toetst de vriendelijkheid. Je toetst de vriendelijkheid. En de toetssteen is, waar staat Jezus Christus? Waar staat hij? In de vriendelijkheid die ik laat zien. In het leven als familie. In de vriendelijkheid die we hebben als familie, als gezin van de Heere God. Zijn we bezig om poppenkast te spelen? Of is onze vriendelijkheid gebaseerd op datgene wat God in ons heeft gegeven? En leven we zo als familie? Is zo dat die gezinssituatie, dat huisgezin van God, de familie van God, zichtbaar? In onze persoonlijke levens, maar ook in het leven van de gemeente. Want als dat, en daar komen we bij mijn slotopmerking, als dat zo is, wanneer we zo leven, dan dragen we Christus uit. En dan kan het niet anders. Dat kan niet anders. Omdat het de belofte van God is, dat kan niet anders dan dat God door zijn Heilige Geest krachtig werkt. En mensen trekt uit de duisternis tot het licht. Uit het koninkrijk van Satan tot het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar wat is dus daarvoor nodig? Dat wij beseffen dat Jezus Christus het middelpunt is. Dat hij het begin is van de familie van God en van zijn familie. Wat hij heeft mogelijk gemaakt. En alleen maar wat hij heeft mogelijk gemaakt. Niet wat wij hebben gedaan. En dat we onderworpen zijn aan de wil van God, aan het woord van God, dat we dat horen en doen. En dat we ook zichtbaar zijn in alles wat God in onze levens persoonlijk, maar ook als gemeente wil uitwerken. Het kan niet anders dan dat God krachtig werkt. Maar één ding. We hebben elkaar nodig. Want we zijn familie. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat lied is opwekking 767. Hoe mooi en hoe heerlijk. Als wij als familie, als broers en als zusters, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan. De vrede bewaren en eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God, een eindeloos leven. En laten we het gewoon met ons hele hart zingen. Opwekking 767. En dat kunnen we zingen op grond van het werk van de Heer Jezus.
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren. Een eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God, een eindeloos leven. Familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven.
Familie van God, laten we naar de Vader gaan. Heere God, wat geweldig mooi om te beseffen wat U, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, hebt mogelijk gemaakt. Dat wij bij U mogen horen. Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. En dat U, Vader, dat offer heeft aanvaard. Het is niet onze verdienste. Er zit geen enkele van verdienste van ons bij. Het is enkel genade. Enkel Jezus Christus. En we danken U zo. Dat we zo als familie, als huisgezin van U mogen leven. En we danken u, Heer, dat u ook bij de jongeren ook echt steeds meer en meer en meer het verlangen geeft om de Heere Jezus te leren kennen. En om datgene te doen wat u, Vader, wilt. En om te luisteren naar uw woord. En om dat ook te doen. We danken u, Heer, dat u daarin ook laat zien dat u verder gaat. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat u dat ook doet bij ouderen. Dat we samen mogen groeien. In het huisgezin zijn van u. In het familie zijn. Dat we samen mogen groeien. En elkaar waarderen en accepteren. Als broers en als zussen. Omdat we bij hem horen. Jezus. Christus. Hij is ons hoofd. En wij behoren bij het lichaam. En we danken u, Heer, dat u dat gegeven hebt hier, maar dat u dat ook wereldwijd hebt gegeven. In gemeenten die vrij zijn, maar ook in gemeenten die vervolgd worden. In gemeenten van blanke mensen, maar ook van bruine mensen. In de gemeente van armen en van rijken. Het maakt u allemaal niet uit. Eén ding is nodig. Dat ze uw zoon kennen. En dat ze door hem de weg hebben genomen naar uw vaderhart. En dan voelen we ons met hen allen verbonden. Wat geweldig. Wat groot. We kunnen er met ons verstand niet bij. Nu denken we nog wel eens heel verschillend. Maar u hebt ons één gemaakt. Als uw gezin. Dank u. Voor alles. En dat is heel veel. Amen. Misschien is het goed om te gaan staan, zodat we kunnen bidden om de zegen van de Heer. Paulus die zegt het in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 13 aan het eind. Daar zegt hij deze mooie woorden. Ten slotte, broeders en ook de zusters, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En daarom de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, ons allen. Totdat hij komt en we hem zullen zien die ons zo lief en dierbaar is. Mijn Jezus, onze Heiland. Amen. We gaan tot slot met elkaar zingen. En hoe kan het ook anders? En dat zingen we met de kerk wereldwijd, Johannes de Heer 838. De coupletten 1 en 2, Johannes de Heer 838. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. Eén in de naam van Jezus, één zin en één gemoed. Eén in het geloof de schriften, één in verzoenend bloed. En ik hoop ook echt dat u met uw gedachten gaat naar kerken in Afrika. Waar ze dit nummer even wat zwingender zingen. Maar ook in Azië, waar ze het misschien vanwege vervolging fluisterend moeten zingen. Maar waar dan ook, in het Vrije Westen, laten we dit lied zingen met verbondenheid. Met al degenen die Jezus Christus en zijn offer volledig hebben aanvaard. En hem hebben liefgekregen. Eén in de naam van Jezus.